Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, u ziet een andere psalm aangekondigd staan, psalm 103, vers 8 en 9. Dat is in verband met het overlijden gisteren van broeder Pieter Korving. Hij is vanmorgen gevonden, gisteren overleden, dat hoorden wij na de ochtenddienst. In verband met dit overlijden zingen wij uit psalm 103, vers 8 en 9. Psalm 103, het achtste vers, gelijk het gras is ons kortstondig leven. En ook het negende vers, waar 's Heren gunst zal over die hem vrezen. En dat doen we, als dat enigszins mogelijk is, staande. Korving is 83 jaar geworden. De rouwdienst en begrafenis zal zijn volgende week maandag 21 juli om 11:30 in de aula van de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Gelegenheid tot afscheid nemen is er voorafgaand aan de rouwdienst van 11:00 tot 11:50. En na de begrafenisplechtigheid is er gelegenheid tot condoleren. En we willen straks in het gebed ook aan de bedroefde nabestaanden denken. Wij gaan lezen uit de Bijbel. En hoor, gemeente, het woord van God. Dat wordt u voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 16, vers 13 tot en met 20. Matteüs 16, vers 13 tot en met 20. Wij doen eerst belijdenis van ons geloof met de 12 artikelen. Daarna zingen we uit Psalm 96, vers 3. Al de afgoon zijn slechts ijdelheden, maar God die van ons wordt beleden is het die de hemelen heeft gesticht. Psalm 96, vers 3, na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Lezen we nu in Matteüs 16 vanaf vers 13 tot en met 20. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper en anderen Elia. En andere Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader, die in de hemelen is, en ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij zult ontbinden op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Tot zover de schriftlezing.
Wij gaan nu, gemeente, met elkaar zingen uit Psalm 1, de eerste drie versen. Psalm 1, vers 1. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. En wat er verder volgt in vers 2 en 3. Gemeente aan de beurt vanmiddag is zondag 31 van de Heidelbergse Catechismus. We gaan deze zondag eerst met elkaar lezen. Wat zijn de sleutelen van het hemelrijk? De verkondiging van het heilig evangelie, dat is de eerste, en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken of elementen het hemelrijk voor de gelovigen opengedaan en voor de ongelovigen toegesloten wordt. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilig evangelie ontsloten en toegesloten? Alzo als, volgens het bevel van Christus aan alle gelovigen, allen en een iegelijk, verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo vaak als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen, en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, zowel in dit als in het toekomende leven. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Alzo als volgens het bevel van Christus, degene die onder christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat ze meerdere malen broederlijk vermaand zijnde, geen afstand willen doen van hun dwalingen of hun schandelijk leven, de gemeente of degene die van de gemeente daartoe aangewezen zijn, aangebracht worden. En zo zij zich aan de vermaning zich niet storen, van hen door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente, en door God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden, en wederom als lidmaten van Christus en van zijn gemeente aangenomen, wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Het gaat in de preek over de sleutels van het hemelrijk. En dan denken we na over de drie vragen met de antwoorden. En dan is de eerste vraag de betekenis van de sleutelmacht, dat is het eerste punt. Het tweede punt is het gebruik van de woordsleutel. En het derde punt, het gebruik van de tuchtsleutel. De betekenis van de sleutelmacht, het gebruik van de woordsleutel en het gebruik van de tuchtsleutel. Dus nu eerst de betekenis van de sleutelmacht. Jongens en meisjes, wat doe je met een sleutel? Nou, daar kan je de deur mee op slot doen en ook weer open doen. Jij hebt een sleutel van jullie huis. Dan kan je dus naar binnen gaan en ook anderen binnenlaten. En als je weggaat, doe je de deur op slot. Dan kan niemand er meer in. Je geeft je sleutel niet zomaar aan de vreemde. En je laat ze ook niet zomaar ergens liggen als het goed is. Het Koninkrijk der Hemelen heeft ook sleutels. Echte sleutels? Nee, dat is beeldspraak. Het hemelrijk wordt hier vergeleken met een stad en om de stad zijn muren gebouwd en in de muren zitten poorten. En de sleutels die op die poorten passen, hebben een dubbele functie. Je kunt de poort ermee open doen. En je kunt de deur ermee op slot doen. De sleutels zijn er dus om de stad te bewaren. En de wachters die de sleutel bij zich hebben, moeten voor de inwoners van de stad de poorten open doen. Maar de vijand moeten ze juist buiten de stad houden. In de tijd van de Bijbel waren er ook sleutels. Er was zelfs een hele grote sleutel. Die moest je op je schouder dragen. Of in een leren riem op je zij. En die riem die deed je om de sleutel heen. En als je de riem losmaakt, kun je de sleutel gebruiken om de poort open of dicht te doen. En als je de sleutel gebruikt had, dan borg je hem weer op. Dan deed je de riem er weer om. En daarom lezen we in de Bijbel van binden en ontbinden. Daar komen die woorden vandaan. En dat beeld gebruikt de catechismus hier ook voor het Koninkrijk der Hemelen. Het Koninkrijk der Hemelen is een gesloten gebied en daarvoor heb je een sleutel nodig om erin te komen. En de Bijbel zegt dat we van nature buiten dat Koninkrijk geboren zijn. En het doopformulier zegt het ook. Wij zijn van nature kinderen des toorns, zodat wij in het Rijk van God, het Hemelrijk, niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws opnieuw geboren worden. En wat is nu dat Koninkrijk der Hemelen? Dat is dus het Rijk van God. In de evangeliën wordt telkens weer gesproken over het Rijk der Hemelen, bijvoorbeeld in de gelijkenissen. Dan zegt de Heere Jezus, het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan, en dan komt er een voorbeeld. Het Koninkrijk der Hemelen verschilt van aardse rijken. Het verschilt al in zijn oorsprong, in zijn begin. Want het Koninkrijk der Hemelen komt van boven. Paulus schrijft, het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. De Heere zegt, het Koninkrijk der Hemelen is binnenin u lieven. Je kunt het dus op de landkaart niet aanwijzen. En toch is het over de hele wereld verspreid. Het is de geestelijke heerschappij van Christus. Waar Christus in onze harten woont, waar Christus in een gemeente woont, daar is het Koninkrijk der Hemelen. Dus moeten wij het Koninkrijk der Hemelen niet in de eerste plaats in de hemel zoeken. Dat Koninkrijk moet u op de aarde zoeken, al staat het natuurlijk niet los van de hemel, want, zegt de Bijbel, de onderdanen van dat Koninkrijk zijn burgers van de hemelen, ze hebben een hemels paspoort. Een ander verschil met aardse rijken is het einde van het rijk. Aardse rijken hebben een einde, die gaan op en ze blinken en verzinken. Maar het Koninkrijk der Hemelen duurt eeuwig. En het is met name nabijgekomen toen Christus zijn openbare optreden begon op aarde. In hem kwam het Koninkrijk der Hemelen nabij. Hij begon te prediken, het Koninkrijk Gods is nabijgekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. Het komt bij God vandaan, uit de diepe, eeuwige liefdesgedachten die de Heere van eeuwigheid had. Er was eerst een ander begin. De Heere had Adam en Eva goed geschapen in het paradijs. Deze wereld is door God geschapen met de mens en de dieren en de planten, met alles tot verheerlijking van zijn grote naam. Maar door de afval van onze eerste voorouders is de aarde gekomen in de macht van de vorst der duisternis. Hij wordt genoemd de overste van deze wereld. Maar in Christus komt het koninkrijk weer terug op aarde. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. En de koning van dat koninkrijk, dat is de Heere Jezus. En zijn wetten zijn Gods geboden, en die schrijft hij in de harten van zijn onderdanen. En zijn gezanten zijn de ambtsdragers. En die biddende mensen namens God, laat u met God verzoenen. Het koninkrijk heeft ook zegeningen. Dat zijn de weldaden die de Heere Jezus voor zijn kerk verworven heeft. Vergeving van zonden, gemeenschap met God en eeuwig leven. Het Rijk van God heeft ook onderdanen. Wie zijn dat? U, als de Heere Jezus in uw hart woont. Jij, als je hebt gebogen voor deze grote koning, die in de Bijbel tot je komt in zijn Heere naam. En als dat gebeurt, richt God zijn troon op in jouw hart. ga je je knieën buigen voor de Heere. Dan zeg je: Heere, vergeef mij al mijn zonden. Wilt u koning zijn in mijn hart? Wilt u mij regeren door woord en geest? Ik heb zo'n zondig hart. Als ik het alleen voor het zeggen heb, als ik regeer, dan gaat het steeds verkeerd. Wilt u mijn leven besturen, o Heere? En als u heel uw bedorven leven legt in de handen van koning Jezus, dan komt een stukje van dat koninkrijk in uw leven openbaar. En dan wordt dat ook zichtbaar naar buiten. In je handel en wandel, in de kerkgang en in de taal die je spreekt, maar bovenal in vurige liefde tot God en tot je naaste. De wereld ziet dat. Kijk, zeggen ze dan, dat is er een. Die man, die vrouw, dat jongen, dat meisje. Aan diegene kun je zien wie de Heere Jezus is. Het is met vallen en opstaan zeker. Maar toch is er ook iets van dat gelijkvormig worden aan het beeld van Christus. Ze zijn burgers van het Koninkrijk der Hemelen hier op aarde. Leden van Christus Kerk. Waarom zijn er sleutels nodig bij dat koninkrijk? Omdat we hier nog leven in een gebroken wereld. De overste van de wereld is er ook. En die richt zijn aanvallen op dat koninkrijk. Tegenover Gods koninkrijk staat het koninkrijk van de vorst der duisternis. En daartegen moet het rijk der hemelen bewaard worden. Er zijn zoveel boze machten, tijdgeesten, wereldbeheersers, onheilige mensen. En er zijn zelfs mensen die onder een vrome schijn willen binnensluipen en met een onheilig leven of een valse leer de fundamenten van dat koninkrijk willen ondergraven. En daarom zijn er sleutels nodig. Want anders zou dat rijk verwoest en vernield worden. Dan zou Gods verbond ontheiligd worden. En daarom zijn er ook wachters nodig. En wie zijn die wachters? Wie zijn degenen die de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen gebruiken? In eerste instantie is dat de Heere Jezus, de Zoon van God. We lezen in Jesaja 22, ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Dat is die grote sleutel, weet je nog, die je op je schouder moest dragen. Hij opent en niemand sluit. Hij sluit en niemand opent. We lezen het in Openbaring 3. Hij die de sleutel van David heeft. Christus alleen heeft zeggenschap over de poort van het Koninkrijk der Hemelen. Maar de uitvoering van die sleutelmacht heeft Christus opgedragen aan mensen. Aan Petrus als eerste. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Vroeg de Heere Jezus. En de discipelen gingen antwoorden. Sommige mensen zeggen dat u Elia bent, zeiden ze. Andere mensen zeggen dat u Mozes bent, of een van de profeten. Maar gij lieden, vraagt de Heere Jezus dan, wie zegt gij lieden dat ik ben? En dan mag Petrus ook namens de andere discipelen door genade het antwoord geven, gij zijt Christus, de Zoon van de levende God. Toen gaf Jezus hem die sleutelmacht in handen. Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen. En zo wat gij binden zult op de aarde, zal in de hemel gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Dat herinnert dus aan die grote sleutel, die vast zat met een leren riem. En nu zegt de Heere Jezus dat tegen Petrus, maar hij zegt erbij, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat betekent niet op deze man Petrus. Het betekent op de belijdenis die Petrus aflegde. De belijdenis, gij zijt de Christus. Op die belijdenis bouwt hij zijn gemeente. De Heere Jezus bedoelde toen niet alleen Petrus. Petrus antwoordde wel, maar op de belijdenis die Petrus deed, ook namens de andere apostelen, daarop bouwt Christus zijn gemeente. En dat zien we twee hoofdstukken verder in Matteüs nog terug, Matteüs 18. Zo wat gij binden zult op de aarde, zal in de hemel gebonden zijn. En dat zegt hij tot alle apostelen. En zo heeft Christus de sleutelmacht toevertrouwd aan mensen. In de vorige zondag van de catechismus zagen we hoe de christelijke kerk de onheiligen buiten moet sluiten. En hoewel de gemeente tucht oefent in Christus' naam, komt het oordeel over het hart alleen God toe. Dat staat er nog bij aan het slot van antwoord 84. Naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen? God zal het oordeel van zijn kerk bevestigen. Tot zover over de sleutelmacht. Nu de sleutel zelf. En de eerste sleutel is de sleutel van het woord. We lezen nog een keer vraag en antwoord 84. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilig evangelie ontsloten en toegesloten? Alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen en allen en een ieder verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om de verdiensten van Christus vergeven zijn. Dat is het openen van het hemelrijk en nu het sluiten. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. God velt het oordeel. Gemeente, de prediking van het evangelie is niet zomaar een stichtelijk woord. Het is de openbare proclamatie, verkondiging van Christus als koning. En nu wordt opgeroepen, maar ook bevolen voor hem te buigen. Wel of niet buigen, daar staat of valt uw zaligheid mee. De dienaren van het evangelie zijn dienaren van Christus. Dat zijn gezanten, boodschappers met volmacht. En die macht hebben de predikanten niet van zichzelf, maar die hebben ze van de koning. Alzo zegt de Heer. En ons spreken zal altijd moeten zijn naar het woord, anders heeft het geen dageraad. De belofte van het evangelie, dat is wat verkondigd moet worden. Dat omvat de vergeving der zonden. En het eeuwige leven voor een ieder die gelooft, die Christus omhelst. U komt hier vandaag in de tegenwoordigheid, de aanwezigheid van Christus, die met volmacht in zijn opdracht zijn woord laat verkondigen. En u mag, ja, u moet daar amen op zeggen. Want God zal u straks als u sterft en ook bij de wederkomst van Christus oordelen op grond van wat u gedaan hebt met het woord dat hier verkondigd is. Er loopt een directe lijn van de preekstoel hier naar de rechterstoel van Christus. Wat een verantwoordelijkheid om dat woord te horen en dat te gehoorzamen. Wat een verantwoordelijkheid voor de predikers. Mensen, u moet op het woord van de predikers kunnen sterven. Begrijpt u dat predikanten 's nachts wel eens wakker liggen? Dan vragen ze zich af, heb ik het evangelie rijk genoeg verkondigd? O God, bekeer ze toch allemaal, de kleinen en de groten. Laat uw woord levendwekkend zijn, want straks staan we voor de rechterstoel. Hier, binnen deze muren, vallen eeuwigheidsbeslissingen. Als het woord je koud laat, en je gaat zo weer naar buiten, dan ben je veroordeeld. Dan heb je je een oordeel geluisterd. Het gaat om hemel of hel. Beseft u de geweldige ernst van de prediking wel? O, we hebben het gebed om de verlichting van de Heilige Geest nodig. Er zijn altijd, zegt Guido de Bree in de geloofsbelijdenis, geveinsden onder het gezelschap van de goeden vermengd. En daarom moet de prediking separerend, onderscheidend zijn. De scheidslijn wordt getrokken tussen gelovigen en ongelovigen. U moet u niet bedriegen. U kunt met een ingebeelde hemel naar de hel gaan. De poort van het hemelrijk gaat open of dicht. Het woord is, staat er, tot allen en iegelijk. Tot de gemeente in heel zijn verscheidenheid. Mensen, u die zich verhardt, het zal u kwalijk gaan. Als u zo blijft en als u zich niet bekeert. Er zijn mensen die tot zichzelf gekomen zijn. En dan wordt het een vraag van hun leven. O God, hoe kom ik met u verzoend? Wat moet ik doen om zalig te worden? U moet antwoord hebben op uw vragen. En er zijn mensen die verachterd zijn in de genade. Die moeten worden vermaand om de Heere meer lief te hebben en te breken met de zonde. Er zijn mensen die denken, met mij valt het wel mee. Bij u moet uw eigen gerechtigheid ontdekt worden. Aan armen en nooddruftigen moet de zalf en balsem van het evangelie worden aangereikt. En de strijd van het geloof moet worden getekend. En de Bijbelse kenmerken van genade moeten aan bod komen. En hoe de Heilige Geest kan worden bedroefd, moet aangewezen worden. En wat de gevolgen daarvan zijn voor het geloofsleven. En de heerlijkheid van Christus moet uitgestald en verkondigd worden, opdat u heerlijkheid in hem gaat zien. Zoveel ontfermende liefde, dat u op de knieën gaat en zegt, als u dan zo'n ontfermende zaligmaker bent, ontfermt u zich dan ook over mij? Wat een verantwoordelijkheid voor u en voor mij. Want in de dag der dagen zal God het woord van zijn getrouwe dienaars openlijk bevestigen in zijn oordeel. Dan zal de deur die in de prediking voor u open ging, eeuwig voor u geopend zijn. Maar ging de deur voor u dicht in de prediking, dan zal die eeuwig voor u gesloten zijn. Voelt u het gewicht van de eeuwigheid in de prediking van het heilig evangelie? Toen de Heere Jezus de discipelen uitzond in de wereld, zei hij, gelijk mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u. En hij zei erbij, zo gij iemand zonden vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, die worden ze gehouden. Het gaat hier over de volmacht van de gezondenen. De kerk draagt de schat van de vergeving der zonden in haar verkondiging. Die vergeving wordt gepredikt en toegezegd aan een ieder die zijn zonden beleidt en Christus omhelst. En die toezegging van de belofte van het evangelie bevestigt God door die belofte ook te vervullen. Dit is in de kern de verkondiging van de apostelen. Christus is het Lam van God, gestorven om onze zonden, opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. De vergeving ligt vast in het offer van Christus. En dat betekent niet dat de discipelen de Heere God gaan vervangen of dat ze Christus vervangen. Maar hij neemt mensen in zijn dienst, dat is het. Ziet u wat een heilig ambt het is om dienstknechten te zijn van de verzoening? Het woord is een reuk des levens ten leven. Maar wie eraan voorbij gaat, wie het veracht en zegt, nou ja, dat zal allemaal wel. Die zal ervaren dat het woord een reuk des doods ten dode is. In de verkondiging van het heilig evangelie hoort u de scharnieren van de deuren van Gods koninkrijk knarsen. En daarom wordt u toegeroepen. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. De deur gaat open. De zaligmaker komt in beeld. En daar waar u hem ziet, omdat God door het woord en de kracht van de geest uw ogen opent, om hem te zien in zijn schoonheid, daar zegt u, is hij dat? Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ging zo de deur wel eens open, gemeente? Daar bent u toch wel mee bezig in deze dienst? De ontsluiting van het koninkrijk is de mooiste taak van de evangelieverkondiging. Het is een eeuwig wonder. Want als het aan ons gelegen had, dan was die deur voor eeuwig dichtgebleven. Maar nu heeft het God behaagd om zijn evangelie te zenden tot u, hier vanmiddag in de kerk. Tot Tot u komt nu de nodiging om tot Christus te komen en de belofte van het evangelie te omhelzen. De Heere roept u toe. Wend u naar mij toe. Word behouden, o gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Onze belijdenis verwoordt het zo in de Dordtse leerregels. Voorts is de belofte van het evangelie dat een ieder die in de gekruiste Christus gelooft, niet verderven zal, maar het eeuwige leven hebben. En die belofte wordt zonder onderscheid verkondigd en voorgesteld met bevel van bekering en geloof. En zo staat een predikant met volmacht op de preekstoel. Met de inhoud van de belofte, wie in Christus gelooft zal eeuwig leven, die heeft vergeving van zonden. Hebt u zonden? Die vergeving wordt hier openlijk verkondigd en betuigd. Kom toch tot mij met uw zonden, u die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven, de rust die u nodig hebt. Ik heb mijn bloed gestort om al uw zonden uit te delgen. Hier is vergeving. Zie op mij. Wie dat gelooft, zal leven. Werd hij u zo wel eens dierbaar? Misschien zegt u, daar mag ik ja op zeggen. O, mijn hart gaat naar hem uit. Maar hoe kom ik nu aan het geloof om die belofte van het evangelie te omhelzen? Want de deur gaat open voor hen die met een waar geloof die belofte omhelzen en Christus aannemen. En dat is waar. Er wordt niet zomaar zonder onderscheid aan allen en het iegelijk verkondigd, uw zonden zijn nu vergeven. Er staat bij, het wordt verkondigd aan de gelovigen. De toegang tot het heil is verbonden met het geloof. En dan is het evangelie zo ruim, gemeente, want de Heere zegt, dat geloof, dat is mijn gave. En dat komt mee in de prediking. Die werk ik door diezelfde verkondiging. God doet kracht op ons hart. Het geloof is uit het gehoor. En daarom wordt Christus u vanmiddag in al zijn dierbaarheid gepredikt. En waar uw hart naar hem uitgaat en u zijn schoonheid ziet, daar geeft de Heere ook vrijmoedigheid om te zeggen, nu kan ik het niet langer meer uithouden. Hem moet ik hebben. Heere Jezus, ik sla de armen van het geloof om u heen. En waar u dat doet, daar blijft u arm in uzelf. Maar Christus wordt alles voor u. Iedere keer opnieuw. Als u hem zo in de belofte van het evangelie omhelst, dan gaat de deur open. Dan zijn uw zonden vergeven. Dan hebt u vrede met God door het bloed van Christus. Onder zo'n evangelie mag u zitten, gemeente, wat een voorrecht, vindt u niet? Maar het is ook een grote verantwoordelijkheid, want ja, er zit ook een andere kant aan de woordsleutel. Dat staat ook in antwoord 84, daarentegen alle ongelovigen, en die zich niet van harte bekeren, wordt verkondigd en betuigd, dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang zij zich niet bekeren. Naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven? Wat een boodschap. In de kerk zijn ook ongelovigen en schijngelovigen. Er zijn mensen die willen horen van vrede en geen gevaar. Die mensen vinden de boodschap dat we dood liggen in zonde en misdaden en dat het leven alleen in Christus ligt te scherp. Die willen van liefde horen en niet van Gods rechtvaardigheid. Daar valt de scheidslijn. Voor de ongelovigen gaat de deur dicht. Gods woord spreekt niet alleen van zegen, maar ook van vloek. Niet alleen van leven, maar ook van dood. Niet alleen van zaligheid, maar ook van rampzaligheid. De dwaze maagden hadden gedacht in te gaan, maar vergisten zich. En dan de deur voor eeuwig gesloten. Vreselijk, gemeente. En daarom onderzoeken en ieder zichzelf. Want als we ons niet bekeren, dan ligt de toorn van God op ons. Is dat niet te scherp? Als ik nu te scherp ben, gemeente, dan was de Heere Jezus ook te scherp. Want die heeft gezegd, die in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods blijft op hem. Maar dat is niet het laatste woord, want er staat bij, zolang ze zich niet bekeren. De deur gaat wel dicht, maar ze is niet dicht, gemeente, voor niemand. De mogelijkheid van bekering staat voor u allen open. Er is nog evangelie, een blijde boodschap dat Jezus Christus verlost van de toekomende toorn. De catechismus zegt niet, God zal oordelen naar de wet die we overtreden hebben. Er staat, God zal oordelen naar dat evangelie. U zult veroordeeld worden vanwege uw gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid aan het evangelie. We liggen allen onder de vloek en onder de toorn van de wet. Maar het evangelie komt juist tot mensen die onder de vloek liggen. Maar als u dat afwijst en versmaadt en het bloed van Christus onrein acht, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor uw zonden. En dat is de ernst van het woord, de ernst van deze sleutelmacht. Openen en sluiten. Gemeente, de Heere komt terug op de preken die u gehoord heeft. De Heere komt terug op de momenten dat u zeggen mocht, dank u Heere, want bent u goed, dat ook. Want dat zal ook bevestigd worden in het eindoordeel. Dan zal het eeuwig zijn, dank u Heere, dat gij uw Zoon naar deze wereld gezonden hebt. Maar als u altijd onder de preek gezeten hebt en zich niet hebt bekeerd, denk daar eens over na, wat moeten we dan zeggen? De sleutel kan maar twee dingen doen, openen of sluiten. Er is geen derde weg. Je bent binnen of je bent buiten. Eén van de twee. We zingen uit Psalm 1, het vierde vers. De Heer toch slaat der mensen wegen ga, en wendt alom het oog van zijn genaap. Psalm 1, vers 4. Eerst gelet op de sleutelmacht. En toen op de eerste sleutel, de sleutel van de woordverkondiging. We komen nu bij ons derde punt, het gebruik van de tuchtsleutel. We lezen met elkaar antwoord, vraag en antwoord, 85. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke man? Alzo dat, volgens het bevel van Christus, degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, dat wijst op volharding, nadat zij meerdere malen broederlijk vermaand zijnde, van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, daar niet mee stoppen. Dat de gemeente of degene die van de gemeente daartoe aangewezen zijn, dat is de kerkenraad, aangebracht worden en, zo zij aan de vermaning zich niet storen, van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus uitgesloten worden. En wederom als lidmaten van Christus en van zijn gemeente aangenomen worden, wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. De woordsleutel is algemeen. Bij de prediking van het evangelie wordt uw naam niet genoemd. Maar bij de tweede sleutel, de sleutel van de tucht, gaat het wel om bepaalde personen. De kerk oordeelt niet over het hart, maar wel over uw daden. Daarmee treedt de christelijke tucht in werking. En dat gebeurt vaak als de zonde openbaar komt. Het is zoals in ieder goed gezin tucht geoefend wordt. Je waarschuwt je kinderen. Je zegt het als ze iets doen wat niet goed is. De achtergrond daarvan is liefde. Dat is in de kerk ook zo. Het doel van tucht is niet de ondergang, maar verbetering en bekering van de zondaar. Je zou ook kunnen zeggen, de tucht is medisch. Zo is het in het huisgezin van de kerk. Het doel van de tucht is de eer van God. Dat in de eerste plaats, dat zijn naam niet gelasterd wordt, dat het verbond niet ontheiligd wordt. Maar in de tweede plaats is het doel van de tucht ook het welzijn van de gemeente. De goeden, om het zomaar eens te zeggen, mogen door omgang met de slechten niet besmet worden. En in de derde plaats is de tucht ook tot behoud van de zondaar. Het moet hem wekken tot berouw en tot bekering. Het doel is nooit terechtstelling of vergelding, maar verzoening. Geen lijfstraf, maar geestelijke straf van het woord. En dat alleen bij voortgaande onboetvaardigheid. Uiteindelijk komt dan de uitsluiting van de christelijke gemeente. En de catechismus zegt de Bijbel na, als er gezegd wordt, de tucht gaat over leer en leven, dwaalleer en ketterijen, maar ook over een ergerlijk goddeloos leven en over onbekeerlijkheid. Dat is ook schriftuurlijk. Het gaat over de leer. Paulus zegt in Galaten 1, doch al ware het ook dat wij of een engel uit de hemel u een ander evangelie verkondigde, buiten wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Maar tucht gaat ook over het leven. In 1 Korinthe 5 wordt gesproken over hoereerders, afgodendienaars, dronkaards, rovers. En dan staat erbij, gij zult met de zodanige niet eten. Doe het boze uit uw midden weg. Dat is het uiterste gevolg voor onbewegelijkheid. Zo zei hij u als de heiden en de tollenaar. Er is nog iets waarop u moet letten, want in de catechismus staat die onder een christelijke naam een onchristelijke leer of leven voeren. Voeren ze, wil zeggen daarin door blijven gaan. Het gaat dus om degenen die vasthouden aan hun onbekeerlijkheid en onboetvaardigheid. Wie in zonde valt en verbrijzeld door berouw zijn hoofd buigt, die zal nooit het voorwerp zijn van kerkelijke tucht. Zo iemand valt gelijk al voor de Heere en voor de tucht van het woord. Wat ons voor God verdoemelijk maakt is niet de grootheid van ons kwaad, maar de onbewegelijkheid en volharding daarin. De kerkelijke vermaning en tucht begint nooit bij de kerkenraad. Daar eindigt die. Tucht begint bij jezelf. Wie ben ik eigenlijk dat ik iets van een ander zeggen zou? Want ik ben ook ieder ogenblik tot hinken en zinken gereed. En als je dat ziet, sta je nooit boven de ander, maar ernaast of misschien wel eronder. De tucht begint ook onder vier ogen. In Matteüs 18 staat, maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen, onder vier ogen dus. Het gaat om de broederlijke vermaning. Dat betekent sparend en zwijgend. Dan zoeken we die man of vrouw op in een geest van zachtmoedigheid uit liefde. En dan zeg je tegen zo iemand, ik sta niet boven je, want ik heb ook zo'n zondig hart. Maar wat als er sprake is van voortgang in de zonde, van verharding? Dan moet je één of twee getuigen meenemen en weer vermanen. En als dat ook niet werkt, dan staat er in Matteüs 18, zo zeg het ter gemeente. In ons geval zeg het tegen de kerkenraad. De gemeente heeft de sleutelmacht door middel van de kerkenraad. En de kerkenraad gaat zo iemand niet direct afsnijden met de ban. Dat is een heel proces en daar gaan soms jaren overheen. Eerst is er de eerste trap van censuur. Dan wordt de naam van de zondaar nog niet genoemd. Maar als de tweede trap moet worden toegepast, dan wordt de naam wel genoemd. En daar moet eerst de klassis advies om gevraagd worden. De klassis moet het ermee eens zijn, dat is om partijdigheid te voorkomen. En dan, als de volharding voortgaat, dan komt de derde trap, de afsnijding. Als tenminste zo iemand niet bedankt voor het lidmaatschap, want dat gebeurt vaak. Dan zeggen ze, ik ga naar een andere kerk of ik ga weg. Dan ben ik van alles af. Ja, dan ben je van de gemeente af, maar niet van God. Afsnijding, dat is wat. In feite als een rottend lid afgesneden uit de kerk. En dat doe je niet zomaar, dat begrijpt u. Daar gaan zoveel broederlijke en liefdevolle vermaningen aan vooraf en vele bezoeken. En dat gebeurt in uiterste langmoedigheid, met veel geduld. En vandaar al die verschillende stappen. Steeds opnieuw is er gelegenheid tot bekering. En als iemand met de ban wordt afgesneden, dan moeten alle andere wegen gesloten zijn om nog iemand te bereiken. Dan moet er sprake zijn van voortgaande verharding. De afsnijding met de ban is het laatste redmiddel. Dan wordt de poort van het koninkrijk door de tucht gesloten. Denk aan Achan. Hij bedierf het voor heel Israël. Hij moest voor de dag komen met zijn zonde. En hij moest uit het midden worden weggedaan. Anders zou Israël maar nederlagen blijven lijden. Ziet u hoe nauw het komt, gemeente? De zondaar wordt niet hardhandig buiten de deur gezet. Maar hij heeft zichzelf, na al die liefdevolle vermaningen, door zijn onboetvaardigheid buiten de gemeenschap met Christus geplaatst. En dan is de deur dicht. Maar niet om altijd dicht te blijven. Want het slot van de catechismusvraag zegt, en wederom als lidmaten aan te nemen als ze zich bekeren. Wij moeten uit blijven zien naar zijn behoud. En we moeten voor zo iemand blijven bidden. De verloren zoon moet thuiskomen, terugkomen. Behoud is altijd het doel. En de poort van het hemelrijk gaat weer open als er waarachtige bekering en betering van het leven wordt beloofd en bewezen en getoond. Tot zover de tuchtsleutel, gemeente. Wat doet u daar nu mee? Als u straks weer naar huis gaat? Het koninkrijk gaat open waar Jezus Christus gepredikt wordt. En waar u als arme zondaar die de dood in zichzelf vindt, hem ziet en omhelst. Waar u het leven in hem ziet. Maar de deur blijft dicht als u zegt, ja, dat kan die dominee allemaal wel zeggen, maar de deur blijft dicht als u in ongeloof volhardt. Als u zegt, het zal mijn tijd wel duren. Of misschien in uiterste rechtzinnigheid zegt, ja, het zal toch toegepast moeten worden. Zeker, de Heilige Geest komt eraan te pas. Maar heeft God die geest dan niet beloofd? Waarom roept u hem dan niet aan? Waarom gaat u dan niet op de knieën en zegt, Heere, het kan zo niet langer. Als ik morgen sterf, dan ben ik verloren. Roep dan God aan die gezegd heeft. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid en ik zal er u uithelpen. En gij zult mij eren. Die zaligmaker is zo gewillig, gemeente. En de geest is zo machtig. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Maranatha. Amen. Laten we met elkaar danken. O God, Vader in de hemel, wat een ontzaglijk woord als we in de kerk zijn. Kerkdienst op kerkdienst. Wat een heilige grond in uw bedehuis. Laat het ons beseffen. Wil bij ons zijn, Heere. Ook als we moeten zeggen dat we zonde in onszelf zien en tekort en gebrek. Maar als we vrezen om tot u te gaan, als we ons zo onmachtig voelen en geen armen hebben om Christus aan te nemen. O God, zie genadig op ons neer. Hoor naar ons gebed. Want u zoekt de zulken die u aanroepen. We bidden voor de nieuwe week. Gaat u met ons mee. Als er ook zijn die op vakantie gaan, wilt u ons allen bewaren en op de bestemde tijd weer terugbrengen. We bidden voor Arne Stout die zijn enkel gebroken heeft. Wilt u hem spoedige genezing geven, Heere, en laat zijn oog ook op u zijn. Vergeef ons onze schulden. We loven en prijzen u voor wat u in deze dienst gegeven heeft. Gedenk de bedroefde familie Korving. En wees hen in het bijzonder nabij. We bidden en danken het u. Niet om iets in ons, maar in Jezus' naam. Amen. De slotzang is Psalm 101, vers 1 en 3. Vers 1, ik zal van de deugd der milde goedheid zingen. En vers 3, ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. beëindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Amen.